Goed, ik wilde vandaag gaan spreken over een stuk in het boek Johannes. En misschien is het slimste dat je even meeleest. Het gaat over Nathanael. Ik heb een kleinzoon die zo heet. Nathan, ja, Maya. Neem je hem nou op? Ja, ik neem hem op. Het gaat over de roeping van de discipelen, weet je wel. Dat staat in Johannes 1 en dan aan het eind van het hoofdstuk. En ik wil het zoveel mogelijk interactief hebben. In die zin dat ik heel graag jullie inbreng hoor. Er staat in de Bijbel dat elk stukje in de Bijbel geschreven is, zodat wij er wel iets uit kunnen halen, iets van kunnen leren. En ik denk niet dat ik de enige ben die er iets uit kan leren. Ik denk dat we het met elkaar kunnen doen. Dat is iets dat ik in mijn hoofd heb, in verband met de komende tijd, zeg maar, de post-coronatijd. Dat we niet meer in rijtjes zitten waarbij er eentje vooraan een verhaaltje afsteekt. Maar dat we gewoon met elkaar als talmidim, als volgelingen van Jezus, ons buigen over een stukje uit de Bijbel bijvoorbeeld. En dat wilde ik nu met elkaar doen. En het gaat uit, in dit geval over Nathanael. Dat betekent, Nathanael betekent zoiets als een gave van God. Dat is een ontzettende mooie naam. Het gaat dus over de begintijd van de bediening van de Heer Jezus. De Heer Jezus is dan nog in de buurt van Jeruzalem. En boven mijn stukje staat de titel, Jezus' eerste discipelen. En ik begin te lezen bij vers 44, dus Johannes 1 vers 44. En inderdaad de NBG, daar staat dit. De volgende dag wilde hij, dat gaat over de Heer Jezus, naar Galilea vertrekken. Galilea, dat is waar Nazareth was, waar hij opgegroeid was. En hij, hoofdletter weer, dus dat is Jezus, vond Filippus. Dus hij komt Filippus tegen en hij zegt dan tegen Filippus, volg mij. En Filippus betekent paardenliefhebber, iemand die van paarden houdt. Een merkwaardige naam. Zeker voor een Israëliet. Filippus nu was uit Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Dus Filippus kwam ook, net zoals Andreas en Petrus en net zoals Jezus, uit Galilea. En dan staat er dit. Nou komt Nathanael hoor. Bij vers 46. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten. Dus Mozes heeft over hem geschreven en de profeten hebben over hem geschreven. En dan vertelt hij wie het is. Hij zegt dat is Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En dan is het antwoord van Nathanael, kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat is een soort spreekwoord geworden in onze talen. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Want hij kwam uit Galilea, hij kende het dorpje Nazareth. En Nazareth had zelfs in Galilea niet zo'n goede reputatie. Ga ik niet op in, maar het is zo. En Filippus zegt dan tegen Nathanael, want hij wordt dus afgewezen, maar Filippus laat zich niet uit het veld slaan. Die zegt dan, kom en zie. De eerste evangeliegemeente waar ik ooit een voet aan op de grond zette, heette kom en zie. Ja, dat is echt waar. En toen kwam ik als kersverse gelovige in de Heer daar binnen. En het eerste wat de mevrouw tegen mij zei is, bent u al een kind van God? Want dat was een beetje jargon. Waarop ik zei, jazeker. Ze zei, oh, prijs de Heer. Waarop ik weer zei, zeg dat wel mevrouw. Ik was toen nog niet helemaal ingeburgerd. Later zei je natuurlijk, halleluja. Maar goed, toen nog niet. Kom en zie. Dus dit is voorafgaand aan de confrontatie tussen Nathanael en Jezus. Nou komt Jezus weer in het verhaal. Jezus zag, dus vers 48, Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei tot hem, zie, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot Jezus, van waar kent gij mij? Jezus antwoordt en zegt tegen hem, eer Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Nathanael antwoordde Jezus, Rabbi, gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël. Tot zover wil ik het even lezen. Nou is in dit schriftgedeelte iets gelegd wat wij vandaag mogen leren. Ik kreeg het op mijn hart voor deze bijeenkomst. Zijn er dingen waarvan jullie nou zeggen op dit ogenblik, dat viel me op.
Hij ziet ons, hij kent ons.
Hij ziet ons en hij kent ons, ja.
Ja.
Absoluut. Dus hij ziet jou ook en hij kent je.
Ja.
En dat is goed. Weet je dat? Ik vond het vroeger eng. Dat God je altijd ziet. Dat was net zoals bij Sinterklaas. Dat was ook eng. Want Sinterklaas, die had ook een boek waar dan... Nou, dat vond ik reuze eng. Op de lagere school, weet ik nog, als die man binnenkwam... Ik zat echt peentjes te zweten. Ik denk van...
Die reden toen natuurlijk.
Dan ging de... Ik was wel een van de mensen die dan ook echt waarschijnlijk ook wel daar stonden. Er was wel een reden voor. Maar gelukkig was er altijd eentje erger dan ik. Maar goed, het maakt niet uit. Maar dat God je ziet. Ik weet ook dat we een keer op een conferentie waren. En ik zal het nooit vergeten. Iemand begon zomaar midden in zijn eigen preek. Een Amerikaan, Brent Roe heette die. Van de Vineyard. Die begon midden in zijn preek. Onderbrak zichzelf. Begon te profiteren. En dan wees hij zo naar iemand. En dan ging hij daarover. En ineens ging het hele publiek. Zo. Maar ik dacht bij mezelf, waarom? Als God liefde is. En hij gaat iets over jou zeggen en hij ziet je. En reken erop dat hij je ziet. Maar hij houdt van je. Hij weet alles van jou en hij houdt van je. Dat is toch fantastisch? Goed, dus dat is één. Dat hebben we er nu uitgehaald. Tweede. Gaat goed, hè? Het loopt dus in, als de bliksem. Wat heb jij eruit gehaald dan maar?
Zelfs een paardje kan redden. Sorry hoor.
Zelfs een paard kan je redden.
Die kan getuigen.
Dat gaat wel vrij diep, hè?
Paardenlief,
het is een paardenliefhebber, maar goed.
Geen
vissen in ieder geval. We keuren het gewoon goed.
Nou, een paard staat voor het vlees, dat weet ik wel. Oh. Menselijke kracht.
Een paard staat voor menselijke... Die Philippus, die komt later steeds als een soort van iemand die... mensen bij Jezus brengt. De kamerling uit Moreland, Philippus. Hij is op dat ogenblik op zendingsreis in Samaria, of in Samaria. Dat is ook Philippus.
Dus,
en op een gegeven moment komen de Grieks sprekende mensen, die willen met Jezus kennis maken, die gaan dan naar Philippus, want die spreekt waarschijnlijk ook Grieks.
Hij trekt de kar wel.
Dat is een echte, puur zang evangelist. Hè? En ik vind het zo mooi dat hij zich niet uit het veld laat slaan. Want het is natuurlijk wel een ongelooflijk botte reactie van Nathanael. Nog iemand? Wat zeg je?
Eerlijk. Zeg niet dat er is een man waarin geen bedrog is. Dus ja. Het is geen sweet talker. Gewoon, hij zegt gewoon, nou, dat is goed voor hem.
Ja.
Gewoon fair.
Ja.
Maar het is wel leuk dat hij dan zo'n dik compliment krijgt. En zegt, oh, ken je mij?
Ja.
Dat vind ik gewoon wel leuk. Als iemand zou zeggen, daar komt een Roesje aan. Een briljante geest van Nederland. Oh, nou, ik ken
me. Oh, u kent mij.
Ja.
Het is gewoon een soort van grappig. En ik weet dat die vijf gewoon wel iets.
Ja,
juist. Met die vijgenbomen is ook iets, hè?
Ja, kijk, ja.
Met die vijgenbomen. Ja. Wij hebben ook een vijgenboom in de tuin.
Geen appelboom.
Ja, wij hebben geen appelboom of een perenboom.
Ja,
ja, ja.
Ik
weet
niet dat hij zegt. Er staat er voor helemaal niet dat we ons zagen. Er staat gewoon dat Philippus hem vond. En hij zegt, ik zie onder een vijgenboom. En dan denk ik opeens, nou, als je dat weet te vertellen, dan.
Maar ook nadat Jezus zegt: van ik zag je zitten onder de vijgenboom. Komt er ineens een soort van verklaring vanuit Nathanael. Dat staat als een huis, hè? Hij is de eerste die gewoon die andere 11, want hij wordt later een volgeling van Jezus, die doen er nog best lang over voordat ze tot erkenning komen dat Jezus de Messias is. Maar bij hem, gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël. Jezus ziet in hem een rechtvaardig. En die vijgenboom, dat is een verwijzing naar de profeten. En het gaat over de Messiaanse tijd, het komende vrede. Bijvoorbeeld in Micha, of Misha.
Micha.
Maar ja, omdat Elvira's broer. Maar goed, 4 vers 4, boven hoofdstuk 4 vanuit Micha staat het komende vrederijk. Gaan wij ook meemaken, hè? Want Marusje zei al, we liggen op schema, hè, in Gods plan. Dat betekent niet dat het allemaal van een leien dakje gaat, maar we gaan wel de goede kant op. Uiteindelijk komen we in dat vrederijk. En dan staat er, wat is het kenmerk van de vrederijk? Het vrederijk. En dan staat er bij vers 4 uit hoofdstuk 4. Zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok. en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt. Want de mond van de Heere, de Heerschare, heeft het gesproken. Dus als je zit onder een vijgenboom, dan betekent het eigenlijk dat je in de vrede van de Heer bent. Waar Marja het over had, geef ons heden het brood van morgen. Je komt in de rust, in de vrede van God. En nou komt de kern van wat ik voor mezelf dacht, dat moet ik wel even doorgeven over die Nathanael. Die gast die lag dus helemaal op koers. Die had dus een vredevolle relatie met God. En Jezus ziet hem ook als tzaddik, als rechtvaardige. Iemand die binnen het volk Israël de goede keuzes maakt. En toen dacht ik bij mezelf, dat is in die coronatijd iets wat we meemaken, denk ik. Dat we met elkaar de stilte ingaan, dat we een relatie met God aangaan, dat we hem leren kennen op een hele intieme manier. En dat we toch missen wie die echt is. Daar hebben we iemand anders voor nodig. Zonder Filippus was hij daar onder die vijgenboom blijven zitten en had hij Jezus gemist. En ik denk dat dat de essentie is van waarom wij hier bij elkaar zitten. En dat brengt ons dan naar het volgende Bijbelstuk. Ik heb het voorbereid, echt waar, geloof het of niet. En dat is Hebreeën 10. En dan ga ik lezen bij vers 21 of zo. Of laat ik maar gewoon beginnen bij het begin, bij 19. Daar staat boven standvastigheid. De stukjes die erboven, dus de kopjes boven zo'n pericoop, die dekken niet altijd de lading. Hè? Dat is ooit een keertje door iemand erboven gezet. Dat is in ieder geval niet afkomstig van Paulus. Hè? De Hebreeënbrief is waarschijnlijk door Paulus geschreven, maar die had geen pericoopjes.
Hoofdstukken.
Geen hoofdstukjes. En had ook geen verzen. Dus, maar dat hebben we er allemaal later bij geplant. En dat is wel handig ook, want dan kan ik nu zeggen, naar 10:19 en dan heb je het zo gevonden. En dan gaat hij dus verder, daarbij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote hoge priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart. Het gaat dus over de metafoor van de tabernakel. Omdat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonde, kunnen we gewoon doorlopen tot aan de troon van God, waar hij vroeger dus offers voor moest brengen en allerlei rituelen moest ondergaan. Zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, door het offer van Jezus kunnen we zomaar naar binnen bij de Vader, bij God. En dan zegt hij, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. En met een lichaam dat gewas is met zuiver water. Zit allemaal heel erg veel in, ga ik niet vertellen nu. Andere keer. Laten wij de belijdenis van, daar komt hij. De belijdenis van hetgeen wij hopen, onwankelbaar vasthouden. Nou, het woord hoop is al gevallen. Hoop is een woord waar we eigenlijk niet zoveel mee kunnen in onze samenleving. Hoop is, nou ja, het kan vriezen, het kan dooien. Ik hoop maar dat het gaat lukken. Maar hoop in de Bijbel is wat anders. En dan gaan we nu lezen wat het is. Paulus zegt hier, de hoop moeten wij dus onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. En nou komt hij, laten wij op elkaar acht geven. En dus als er iemand zegt, nou ik ben wel eenzaam geweest, dan moeten we op letten. We moeten op elkaar acht geven. En elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Net zoals Filippus ging dus Nathanael aanvuren, kom en zie. Dat is in feite wat wij moeten zeggen tegen elkaar. Kom en zie. Zie wat? Jezus. Wij moeten elkaar bij Jezus brengen en elkaar op Jezus wijzen en vertellen. Dat is het unieke van deze bijeenkomst. Wij hebben een relatie met Jezus en we kunnen vertellen over onze relatie met Jezus en elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. En goede werken, de Bijbel is altijd iets wat voortvloeit uit het feit dat je bent aanvaard door Jezus. Dus wij hoeven ons niet uit de na te werken om aanvaard te worden. Wij hoeven geen bonuspuntjes te verzamelen. Maar we gaan werken vanuit de wetenschap dat we geliefd zijn door Jezus. En we moeten, en nou komt-ie, onze eigen... Ik zeg iedere keer, nou komt-ie. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Nou, wordt dit vaak gebruikt? In mijn tijd, toen ik jong was, zei mijn vader dat ook al. We mogen onze bijeenkomst niet verzuimen. Dus toen moest ik naar de kerk. Dat was de bijeenkomst. En ik heb een leeftijd gehad waarbij ik dat niet leuk vond. Maar dan zei hij, het staat in de Bijbel, je moet je bijeenkomst niet verzuimen. Het grappige is dat het woord voor bijeenkomst hier niet kerk is. Maar er staat eigenlijk episynagoge. En als dat woord gebruikt wordt, synagoge ken je, hè, het woord. En epi is er nog bovenop. Dus bovenop de synagoge. Dus de gebeurtenis, de synagoge is een soort van bijeenverzameling. Maar het is een verzameling die boven de natuurlijke verzameling uitgaat. En iedere keer als dat gebruikt wordt in de Bijbel, want het staat niet zoveel in de Bijbel, maar in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 staat het wel, gaat het over de opname. Dus wat Paulus hier schrijft is, we moeten blijven denken aan het feit dat wij worden opgenomen. En dat is onze hoop. En ik had toevallig vrijdagavond nog een discussie met iemand, een hele lieve vrouw, en die absoluut gelooft in Jezus enzovoort. Toen zei ik van, wat denk je, wat was natuurlijk over deze pandemie en voortekenen destijds enzovoort. En dat je dan op Jezus gericht kan zijn. Ik zei, wat denk jij van de opname? Ik zei, nou, ik denk wel dat we die 7 jaar ellende gaan we wel meemaken. Ik zei, nou, ik dacht het niet. Ik zei, maar goed, als jij dat wil, kan dat altijd. Maar ik denk het zelf niet. En ik denk dat ik het zeker weet. Want het is namelijk onze hoop. Maar moeten wij dan hopen op 7 jaar ellende en dan? Ja, dan lijkt mij niet om iets om naar uit te zien dan. Maar hier staat dus heel duidelijk, we moeten op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij mogen onze eigen bijeenkomst, die opname, niet verzuimen zoals sommigen gewoon zijn te doen, maar elkaar aansporen. We moeten elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Welke dag? De dag van die opname. Zien wij die dag naderen? Jazeker. He, er zijn oorlogen, geruchten van oorlogen, natuurrampen, pestilentiën heet dat vroeger in de Bijbel. Nou, dat is zo'n virusepidemie, dat is een pestilentie. En het staat in meervoud helaas. Dus er komen er meer. Dat is wat Jezus zei van de toekomende tijd. Naarmate gij de dag ziet naderen, laat je hoop niet los. Dat is wat hier staat. En daar ben ik zo blij om. Want dan hoeven wij helemaal niet... Ja, tuurlijk, je kunt denken van, nou, ik zie er niet naar uit naar al die ellende. Maar die 7 jaar ellende krijgen wij dus niet. Laten wij die hoop vasthouden, laten we daarover praten met elkaar. Jezus komt terug. En dan gaan wij, ik weet niet hoe, maar in een ondeelbaar ogenblik hem tegemoet. En dan zal het hier op aarde echt een pandemie zijn. Want hoe gaan ze dat verklaren? Als er ineens miljoenen mensen weg zijn. Ja. En Michel heeft een brief gesteld. Ja. Maar de gevangenkampen in China, waar christenen gevangen zitten en andere leeg, landen, ja. Die zijn ineens leeg. Je zal bewaker zijn van zo'n kamp. En je denkt van,
zijn ze?
Zoals voor
Oeigoeren. Ja, die Oeigoeren, die blijven gewoon zitten. Want dat zijn moslims.
De grootste groep die momenteel vervolgd wordt in de wereld zijn christenen.
Ja.
Dat is de grootste groep, hè? Dus ik denk, nou, als die allemaal gaan...
Maar nu even weer terugkeren naar Nathanael. Dat is een geschenk van God. Dat betekent zijn naam. Hij zei van, kan uit Nazareth iets goeds komen? Hij was dus een rechtvaardige in Israël. Hij zat in de vrede van de Heer. Maar hij had iemand nodig om hem bij Jezus te brengen. Om te horen, kom en zie. En ik garandeer je, als je Jezus in zijn ogen kijkt... Dan ben je verkocht. Het staat er zo simpel, hè? Jezus kwam Filippus tegen en hij zei, volg me. Hoe dan? Stel je voor dat jij op de stationstraat loopt en iemand die komt jou tegen en zegt, volg me. Zou jij het doen?
Nee.
Nee, dat is toch raar? Dan denk je van, nou, dan moet je luisteren. Hoezo? Ja, toch? Maar als je... Maar ik denk dat en ik heb sommige sprekers gezien in het evangelische circuit. Als die gasten in de ogen keek, dan zag je Jezus.
Ja.
En dan kon je jezelf bijna niet tegenhouden. Je denkt van ja, ik ga die man zijn koffer dragen. Ik wil met hem mee. Ja. Jezus die liep ergens, hij keek mensen aan, hij zei volg me.
Ja, dat zei hij. Ja,
en zonder enige aarzeling. Ja. En Filippus werd van de ene moment op het andere werd hij dus een ras evangelist. Hij ging gelijk iedereen ronselen. Hij zei, Nathanael, je moet bij... Dus ja, hij werd afgewezen op een ruwe manier. Maar hij blijft volhouden. Hij zegt, kom maar zien. En wij mogen elkaar, wij mogen voor elkaar de Filippus zijn. En wij mogen onszelf op een gegeven ogenblik...
Hey Michael.
Mogen onszelf de Nathanael weten. En we mogen weten dat we elkaar nodig hebben om elkaar aan te sporen naarmate we de dag zien naderen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Als de week van je hele leven, Marcel. Yes. Ja. 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 Nou, fijn dat er eindelijk is dat gevoel van je bij.
Ik vraag
dat
het genoeg
is. Ja, dat wil ik nog wel eens zien.